Afgelopen woensdag kwam een rapport van het gerenommeerde onderzoeksbureau Palwatch naar buiten. Dit onderzoek stelt dat honderden Palestijnse gevangenen die vrijkomen in de gijzelaarsdeal miljonair zijn geworden in de gevangenis door salarissen van de Palestijnse autoriteit. Hierover spreken we straks met onderzoeker Itamar Marcus. En in de oorlog tussen Israël en Hamas gaat er volgens veel mensen van alles mis in de berichtgeving over het conflict. De medestanders van Israël die vinden dat het Israëlische perspectief te weinig aan bod komt, of dat het zelfs antisemitisch is. De mensen die de Palestijnen steunen vinden dat de media te veel pro-Israël zijn en juist anti-Palestijns. Kun je wel echt objectief kijken naar dit conflict als je de Nederlandse media volgt? Iemand die dagelijks onderzoek doet naar de Nederlandse berichtgeving over dit nieuws is auteur en podcastmaker Maaike van Charanten. Maaike, van harte welkom. Fijn dat je hier bent.
Dank je.
Jij bent heel actief op Twitter. Sinds kort heb je een podcast samen met Bart Nijman. En je publiceert ook met grote regelmaat allerlei artikelen op een opinierende website. Je hebt ook een aardig publiek wat je daarmee bereikt inmiddels. En ja. Je houdt van feiten, zo schrijf je op jouw Twitter-profiel. Ja. En nu kan ik vrij veilig, denk ik, als feit vaststellen dat je het heel vaak over Israël hebt. Op Twitter, in je podcast en ook in je artikelen. Vanwaar je belangstelling voor dit onderwerp?
Het is eigenlijk pas na 7 oktober 2023 echt opgekomen. Daarvoor had ik het wel eens over Israël of over aanslagen op Joden. Maar dat was heel...
Ja, sumier.
Sumier eigenlijk. Ja. Terwijl nu gaat zeker de helft van wat ik schrijf gaat over Israël. Dat is eigenlijk ontstaan door natuurlijk dat er hele sensationele dingen gebeuren rond Israël het laatste anderhalf jaar. Maar ook doordat ik er steeds tegenaan liep dat er zo ontzettend slecht verslag gedaan wordt.
Ja, nou, dus, daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Wij beginnen onze uitzending altijd met even kort terugblikken naar het nieuws. Wat is er afgelopen dagen gebeurd? Onder andere vielen onze nieuwsberichten op over de UvA. De Universiteit van Amsterdam die gaat aangifte doen. En dat doen ze nadat pro-Palestina-activisten een interview hebben verstoord met de minister van Defensie Ruben Brekelmans. Je hebt dat nieuws ook gevolgd. Ja. Je hebt er ook over getwitterd. Ja. Wat denk jij? Is dit een goede zet van de UvA?
Ja, ik begreep dat er zelfs medewerkers van de UvA mee hadden gedaan aan dat protest. Mm. En dat de minister dus zijn bezoek af heeft moeten breken, omdat het gewoon niet verantwoord was om te blijven.
Nee, er werd gevreesd voor zijn veiligheid.
Ja, en ik begreep dat de UvA nu wel maatregelen wil gaan nemen en ook er verontruste tweets over gestuurd had. Maar ik denk, als je in gesprek wil met deze protesterende figuren, het eerste gesprek wat je volgens mij moet voeren is met die medewerkers.
Want doe je
dit
dan?
Kan toch niet?
Ja. Maar denk je dat het een too little too late is wat de UvA nu doet?
Ja,
of is
dat
het wel
ook
goed?
Ik bedoel, ze hebben al zo ontzettend lang veel te veel ruimte gegeven aan deze groepering. Mm. Dus die steeds geeft zijn vinger, ze nemen de hele hand. Ze gaan steeds verder.
Ja. We gaan het hebben over Israël. Een reservist van het Israëlische leger die is gisteren veroordeeld tot 7 maanden cel. En dat is omdat hij een Palestijnse gevangene in een van de beruchte Israëlische gevangenissen, die vaak in het nieuws komt, die zou hij hebben mishandeld. En hij is dus veroordeeld. Wat vind je van zo'n nieuwsbericht?
Nou, ergens, ik bedoel, het is natuurlijk heel naar dat die dingen gebeuren. Mm. Maar ergens vind ik het ook geruststellend, want het blijkt gewoon dat de Israëlische rechtsstaat werkt. Dat gevangenen die dat soort dingen, Israëlische soldaten die dit soort dingen doen,
die komen er niet meer weg.
Nee, als daarover geklaagd wordt, wordt er serieus onderzoek naar gedaan. En dan, ik ken toevallig een Israëlisch meisje dat in zo'n unit zit, dat daar onderzoek naar doet. En dat doen ze heel serieus, interviewen mensen in het Arabisch vaak, van wat zijn nou precies de klachten. Ze vragen camerabeelden op, onderzoeken alles. Mm. En als iemand iets strafbaars gedaan heeft, dan wordt hij daar ook voor gestraft.
En dan komt hij in de gevangenis.
Ja, ja. En zo hoort het.
Ja, een ander nieuwsbericht is de Verenigde Staten. Die heeft het internationaal strafhof sancties opgelegd. Of medewerkers van het internationaal strafhof sancties opgelegd. Vanwege hun arrestatiebevelen tegen onder andere president Netanyahu en oud-minister van Defensie Yoav Gallant. Wat vind je van zo'n sanctie van Amerika tegen dat internationale strafhof?
Ik vind het eigenlijk wel terecht, want het strafhof is overduidelijk niet bezig met recht doen, maar met Israël in het beklaagde bankje zetten. Mm. Alleen al het feit dat ze wel twee levende Israëlische leiders hebben aangeklaagd. En daarnaast een dode terrorist. Want van Mohammed Deif was op dat moment al bekend dat hij dood was.
Ja.
Dat is dus die Hamas-leider die waarschijnlijk het hele 7 oktoberplan opgezet heeft.
Samen met Sinwar.
Ja, samen met Sinwar. Mm. Maar ik zag laatst een bericht dat hij toch echt wel het brein was. Mm. Nog meer dan Sinwar. Maar goed, ze zullen het wel samen bekokstoofd hebben. Maar je stelt dus terroristen die het op burgers voorzien hebben, stel je gelijk aan leiders van een democratische rechtsstaat, ja, die een zelfverdedigingsoorlog voeren. Dat is al zo krom.
Mm. Dus, maar tegelijkertijd is het strafhof wel zo ongeveer het hoogste hof ter wereld wat we tot onze beschikking hebben. Dus waar kunnen we dan als mensen op vertrouwen als je zelfs het strafhof sancties gaat opleggen?
Ja, ik denk dat je het strafhof niet kunt vertrouwen. Mm. En het internationaal recht, ja, het wordt wel door mensen gemaakt. En die mensen hebben niet altijd het recht op het oog.
Mm.
En als ik dan zie dat bijvoorbeeld onze minister van Buitenlandse Zaken, Kasper Veldkamp, dat hij dus eigenlijk die zet van de Verenigde Staten veroordeelt en het opneemt voor het internationaal strafhof. Hij was ook zo snel toen met beamen dat Netanyahu gearresteerd zou worden als hij... Ja, dan denk ik, dan loop je blind achter een instituut aan.
Mm-hmm.
Terwijl dat instituut in wezen helemaal het recht niet zoekt.
Zonder na te denken over de intenties ervan eigenlijk.
Ja, ik denk internationaal recht klinkt heel mooi, maar laten we even realistisch zijn.
Mm.
Internationaal recht is niet rechtvaardig omdat het door de halve wereld wordt afgesproken.
Mm.
Je moet ook kijken wat ze werkelijk doen. En eigenlijk zou je daar als Nederland een integer standpunt in moeten nemen.
Ja.
Maar ja.
Wij gaan het zo met jou hebben over de berichtgeving in Israël, over onze media. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we naar Israël zelf toe. Want Itamar Marcus die is directeur van de Palestinian Media Watch. En hij heeft recent een onderzoek gepubliceerd over de gevangenen die door de deal tussen Hamas en Israël vrij zijn gekomen. En nog vrij gaan komen. En het blijkt dat velen in die gevangenis miljonair zijn geworden door financiële ondersteuning van de Palestijnse autoriteit. Itamar Marcus, your organization, Palestinian Media Watch, discovered that terrorists who were released, who are being released in the recent deal between Israel and Hamas, are rich when they get out of prison. Can you explain what is happening there?
Yes. Following the Hamas extortion, in order to get our hostages released, Israel is releasing 734 terrorist prisoners. Amongst them, actually 284 of them are murderers. Now, under Palestinian Authority law, everyone who goes to jail for terrorism starts getting a salary from the Palestinian Authority. And we decided to examine how much each of them has received. A number of them have received over 2 million shekel, and there are hundreds who are now millionaires, having over a million shekel from the Palestinian Authority. This is an incredible incentive for terror, and it really defines the Palestinian Authority as a terrorist organization.
Your organization researched the Pay for Slay program, as it is called. It's what the Palestinian Authority is paying to murderers. Can you briefly explain, because you've been exploring this for a few years already, what is going on in the Palestinian Authority?
Under Palestinian Authority law, anytime a terrorist who's attacked Israelis is arrested and goes to jail, immediately starts to receive a Palestinian Authority salary. It starts at 1,400 shekel a month and reaches as high as 12,000 shekel, which is over $3,000, which is more than three times the average Palestinian Authority salary. So going to jail is a quick way to riches in the Palestinian Authority.
Yeah, why is the Palestinian Authority giving them money?
Palestinian Authority tells its people that they have a right to attack and to literally kill any Israeli. In fact, they say that they have this right under international law. They say that because Israel is what they define as an illegal state and an illegal occupier, therefore they under international law can kill every Israeli, man, woman, child. They go so far as to say they can even kill tourists visiting Israel under international law. And because they claim it's legitimate, therefore anyone who's arrested for this, the Palestinian Authority rewards and gives them a high salary.
So the prisoners we are talking about, are all the prisoners that are being released now in the current deal, are they all terrorists?
Yes, every one of them is a terrorist. First of all, I'll stress, if a Palestinian steals an Israeli car and he's caught and he goes to jail, he doesn't get a Palestinian Authority salary. If he murders an Israeli and goes to jail, he gets a Palestinian Authority salary. This is a special reward for terrorists. It's not a reward for regular criminals.
So the Palestinian Authority has been giving these rewards already for many years. Are they still doing it up until today?
Yes, they're still doing it up until today. And Mahmoud Abbas, head of the Palestinian Authority, has gone on TV in response to international pressure. And he has said, even if we only have one penny left, we are going to reward our prisoners and the families of the martyrs. So it is a fundamental principle for the Palestinian Authority that the most honored and important people in Palestinian society are terrorists, and therefore the prisoners are likewise the most honored people in Palestinian society.
But the things you are sharing with us, they are shocking. How is it possible that the Palestinian Authority is still regarded as being the peace partner that Israel has to talk about, to talk with?
Palestinian Media Watch has been telling parliaments and governments around the world for over 20 years that the Palestinian Authority is not a peace partner. You just have to listen to what they're saying amongst their own people, listen to what they're doing amongst their own people, and it's clear that the Palestinian Authority is a terror-supporting entity. And the fact that many European countries are still funding the Palestinian Authority is a shame, is a disgrace on those countries. I know that the Netherlands at various times has cut off funding. In fact, once they cut off funding, just 2 weeks after I'd spoken to members of parliament. I don't know exactly what they're doing today, because every time the government changes, new policies come into effect.
Right. So how do you think that this pay for slay program of the Palestinian Authority can be stopped? Is Israel actually doing something to stop this?
Israel is deducting every month the amount of money that the Palestinian Authority pays to terrorists in prison. Israel's deducting that from tax money that Israel collects for the Palestinian Authority. It comes to about 55 million shekel a month, which I would say is about, let's say, a little under $20 million a month. Because of these deductions and because of a drop in funding from countries that refuse to fund the Palestinian Authority, because of this, the Palestinian Authority has been paying their workers only a fraction of their salaries. They're getting, for over 4 years now, they're getting either 70% or 80%, some months only 50% of their salary, because the Palestinian Authority doesn't have enough money. So what the Palestinian Authority has decided is that they're willing to pay terrorists in prison, even though their entire civil service, all of the Palestinian Authority workers, haven't gotten a full salary in over 4 years.
Last question, Itamar. How do you think this policy of the Palestinian Authority could be really stopped?
This could be stopped if the, first of all, Israel could do something. Israel could start arresting all of those people within the Palestinian Authority who are involved in this, in these payments. There's the Palestinian Authority Ministry of Prisoners. There are people in the Ministry of Finance. Every one of them is violating law, violating Israel's anti-terror laws when they pay salaries to terrorists, when they reward terrorism. So every one of them could be put in jail, and very quickly it would stop. Likewise, the international community could really put a stop to this. The international community could designate all of those people who are involved in paying these salaries to terrorists, designate them as terror funders. Once they're designated as funders of terror, they could be designated as people who can't come into the country, can't have bank accounts in the country, can have financial repercussions, and that would also stop it. So both the international community and the Israeli government have failed in taking the proper steps against the Palestinian Authority for this outrageous and evil terror rewards program that they have.
Itamar Marcus, Palestinian Media Watch, thank you very much for coming in our studio.
Thank you.
Ja, we hebben net het interview gezien met Itamar Marcus, wat we eerder hebben opgenomen. Naar verwachting gaan er morgen opnieuw 3 gegijzelden worden vrijgelaten. Israëlische gegijzelden in ruil voor weer tientallen Palestijnse gevangenen, waarvan een heel aantal terroristen. Wat valt jou op als het gaat over de berichtgeving over die deal, die gijzelaars tegenover gevangenen deal?
Ja, het valt mij op dat het inderdaad in de hele NOS-verslaggeving in elk geval gaat het heel erg om Gaza en om wat de mensen daar meemaken. Er is heel weinig aandacht voor de gijzelaars, maar er is ook heel weinig aandacht voor de prijs die Israël nu moet betalen om die gijzelaars terug te krijgen. Er is eerder nog een soort verwijt naar Israël dat die niet eerder ingestemd hebben met een deal, terwijl als je nu kijkt wat er vrijkomt, dat zijn inderdaad, ja, daar zitten heel veel terroristen bij met bloed aan hun handen.
Die aanslagen hebben gepleegd op tientallen Israëli's.
Ja, dat echt.
Heb je dat ook onderzocht, die berichtgeving, hoe dat eenzijdig is?
Ja, ik heb toevallig net op 25 januari was er een NOS-berichtgeving over die. Toen werden die 4 meisjes vrijgelaten, die dienstplichtige soldaten.
Ja.
En de hele berichtgeving van de NOS ging over, er waren militairen vrijgelaten. Mm-hmm. En er waren Palestijnse gevangenen vrijgelaten. En de aandacht was heel eenzijdig van het leed van de Palestijnen. Die mochten bijvoorbeeld klagen dat er geen contact was, dat er geen bezoek meer was geweest na 7 oktober of zo. Er was een Palestijnse vrijgelaten gevangene die voor de tv in het NOS 8-uur-journaal mocht vertellen dat hij elke dag geslagen was in de Israëlische gevangenis, net als al zijn kameraden. Mm. En vooral voor de oudere mensen was het bijna niet te doen. Dat werd onweersproken uitgezonden. Er werd geen kritische kanttekening bijgezet. Kortom, die mensen die vrijgelaten werden, werden volkomen witgewassen. Terwijl het allang bekend is dat er heel veel terroristen bij zitten.
Ja.
En overigens, wat die man beweerde over wat er in die gevangenis gebeurt, dat kan helemaal niet eens waar zijn. En het is zo standaard dat daarover gelogen wordt. En dat is al vaak genoeg weerlegd ook door Israël. Maar als het dan weerlegd wordt, dan hoor je hooguit, dan lees je hooguit in een berichtje van, nou ja, Israël ontkent.
Ja.
Terwijl de bewijzen er gewoon zijn. En dat kan me heel erg storen.
Maar hoe check je dat dan, hoe dat in elkaar zit? Want jij bent er niet bij, ik ben er niet bij, de NOS is er ook niet bij. Dus je moet uitgaan van getuigenverslagen van mensen en je moet uitgaan van rapporten die er zijn, ontkenningen die er zijn. Hoe kun je weten wat er nou echt
inmiddels,
aan de hand is?
Heb ik een schat aan ervaring opgedaan. Dus als er iets beweerd wordt, voel ik meestal wel al aan van dit klopt wel of dit klopt niet. Mm-hmm. En als ik voel dit klopt niet, dan weet ik ook waar ik moet zoeken om de bewijzen te vinden. Ik had in dat artikel over de NOS met die man die dus zei, we worden elke dag geslagen in de gevangenis. Ik moest meteen terugdenken aan een artikel in de Volkskrant. Dat was notabene al in november 2023. Mm-hmm. Waarin beweerd werd dat een minderjarige Palestijn zo zwaar mishandeld was in de Israëlische gevangenis. Dat zijn handen waren gebroken, zijn botten waren dus gebroken. En hij had geen medische verzorging gekregen. En die jongen die had dus, want ik wist dat het niet waar was, op Twitter had die jongen dus een heel dramatisch filmpje, armen helemaal in het verband, in het gips, weet je wel, en heel zielig in de camera kijken. Maar er was ook een filmpje wat werd vrijgegeven door Israël, waarop te zien was dat hij werd vrijgelaten, dat hij het formuliertje moest tekenen en nou gewoon de procedure af moest leggen. Er was niets met die jongen aan de hand toen hij werd vrijgelaten.
Dus dat was in scène gezet?
Dat was in scène gezet. Mm. En de Volkskrant heeft gewoon dat verhaal laten staan, er alleen bijgezet dat Israël het ontkende na klachten. Wat natuurlijk nooit in de papieren krant gekomen is.
Dus je zegt, je moet die dingen eigenlijk een beetje met een korreltje zout nemen.
Dan weet je eigenlijk al hoe dat werkt, hoe makkelijk die leugens verteld worden. Mm. En ook hoe makkelijk ze doorgegeven worden in onze media die het niet checken.
Ja.
Dus op het moment dat die Palestijn in het 8-uur-journaal dat zei 25 januari, ben ik gaan zoeken. En wat bleek, Israël heeft dus, en dat vond ik in de Jerusalem Post, Israël heeft dus rekening gehouden met deze leugens en bodycams geïnstalleerd in die gevangenissen, zodat die gevangenen dat die nooit met een valse beschuldiging kunnen komen naderhand, omdat ze bodycam beelden hebben.
Ze hebben het bewijsmateriaal
om te bewijzen
geleverd.
Dat het niet zo is.
Ja.
Het punt is natuurlijk dat de NOS, sorry dat ik zeg, daar niet in geïnteresseerd is. Die zijn geïnteresseerd in een zielig verhaal.
Ja.
En dat ze dus dat verhaal laten staan is natuurlijk al heel erg. Maar dat ze ook helemaal niet vertellen in die hele dag verslaggeving hoeveel terroristen er vrij worden gelaten en wat die mensen allemaal hebben gedaan. Ja, dat vind ik een zo vertekend beeld geven. En ze lieten ook helemaal niets zien wat deze vier meisjes was overkomen toen ze gekidnapt waren.
Dus daar zie je een bepaalde eenzijdigheid eigenlijk in.
Een hele sterke eenzijdigheid.
Nou ja, het opmerkelijke vond ik wel, afgelopen zaterdag stond wel op het liveblog van de NOS stond een overzicht van, ik geloof, een viertal Palestijnse terroristen. Die waren vrijgelaten en waarvan dus erbij stond wat ze hadden gedaan. Dus in die zin zijn ze misschien een beetje aan het bijdraaien.
Ja, je weet maar nooit. Er klagen heel veel mensen over, dus... Ja. Misschien dat ze dan toch weer denken van, nou, het was nu toch wel een beetje te gek.
Ja, nou ja, de afgelopen tijden, met name sinds 7 oktober, heb je er ongeveer een dagtaak aan om bij te houden wat de Israël-berichtgeving inhoudt in onze Nederlandse media. Hoe pak je dat eigenlijk aan? Want er verschijnt behoorlijk wat.
Lang leven Twitter. X tegenwoordig.
Ja.
Maar echt zonder internet zou ik dit niet kunnen doen. Want op internet, ik heb een aantal accounts die ik volg. Het zijn heel vaak Joodse accounts, maar ze onderzoeken alles. Ze zoeken het uit. Ze gebruiken de cijfers die Hamas zelf geeft over allerlei dingen. Bijvoorbeeld de dodencijfers. Er verschijnen artikelen. En dat is natuurlijk in de Israëlische pers, maar het is ook met name in de Amerikaanse pers. Ook in Tablet, dat is een heel groot Joodse outlet, zal ik maar zeggen. Maar dan van Amerikaanse Joden.
Ja.
En die hebben heel vaak diepgaande artikelen en dan wordt er echt gecheckt wat er gebeurd is.
Mm.
En als je dat volgt, dan zie je al heel snel waar het fout gegaan is. En die Twitter-accounts die ik volg, die posten ook heel vaak videobewijs en screenshots van social media. Bijvoorbeeld al die journalisten in Gaza die omkomen, weet je wel? Er zijn accounts die zich helemaal specialiseren in het uitzoeken van die journalisten
die
in Gaza, wat ze zeggen. En heel vaak prijzen ze terrorisme.
Ja, maar je volgt dus die Joodse accounts, maar zijn die dan ook niet bevooroordeeld?
Die zullen ook wel bevooroordeeld zijn, maar ik ga dan af op hard bewijs. En het harde bewijs, dat kunnen video's zijn en dat kunnen screenshots van social media accounts zijn van bijvoorbeeld die UNRWA-figuren die Hamas prijzen.
Ja.
En bijvoorbeeld UN Watch volg ik ook, van Hillel Neuer.
Ja.
En die verzamelt ook heel veel bewijsmateriaal. Die is ook voor het Amerikaanse congres geweest een jaar geleden.
En hij laat dan zien dat UNRWA, dat er wel degelijk ook mensen bij UNRWA werken of werkten, die bijvoorbeeld bij 7 oktober bij de aanslagen betrokken waren.
Ja, en hij publiceert sowieso heel veel materiaal ook om beschuldigingen tegen UNRWA te onderbouwen.
Mm.
Er is bijvoorbeeld een desinformatie die in de Nederlandse media heel breed verspreid is het afgelopen jaar over het Colonna-rapport. Dat is een VN-rapport, want nadat Hillel Neuer en anderen in het Amerikaanse congres getuigd hadden in januari 2024, is er een onderzoek gestart naar UNRWA, maar er zijn meerdere onderzoeken gestart om te kijken of UNRWA inderdaad verweven is met Hamas.
Ja, en het Colonna-rapport is een van die onderzoeken.
Het Colonna-rapport is een van die onderzoeken.
Ja.
Maar het Colonna-rapport was sowieso al opgesteld om de aarzeling bij donoren weg te nemen. Dat stond ook gewoon in de persverklaring toen het commissie werd samengesteld. Maar wat deden die? Die deden onderzoek naar de procedures binnen UNRWA om veilig te stellen dat ze niet door Hamas geïnfiltreerd zouden worden.
Ja, en die procedures die waren in orde?
Nou nee, dat ook niet. Maar ze deden dus geen onderzoek naar de beschuldigingen die Israël tegen UNRWA geuit had. Met name dat er UNRWA-medewerkers mee hadden gedaan aan de terreuraanslagen van 7 oktober 2023.
Ja.
Wat deden heel veel journalisten? Die gingen zeggen van, ja, Israël heeft aan deze commissie geen bewijsmateriaal geleverd, dus UNRWA gaat vrij uit. En dat was helemaal niet wat deze commissie onderzocht had. Het is zelfs zo dat Catherine Colonna, dat is een Franse diplomaat die de leiding had over dit onderzoek, dat die geïrriteerd op een persconferentie tegen journalisten zei: jullie trekken conclusies uit mijn rapport die je helemaal niet kunt trekken. Doe nou gewoon verslag van wat erin staat en niet van wat je wilt dat erin staat. De hele Nederlandse media, NOS, Nieuwsuur, NRC, Volkskrant, Trouw, noem ze allemaal maar op. Allemaal hebben ze verkondigd dat het Colonna-rapport UNRWA vrijpleit. Ja. En het is niet waar.
Ja.
En dat is iets wat gewoon bewijsbaar is en wat ik ook keer op keer op keer heb aangekaart. Ik heb er in april vorig jaar al een stuk over geschreven. En je kunt het aan blijven kaarten. Ze blijven het verkondigen.
Ja. Dit is één concreet voorbeeld wat je nu noemt van dat Colonna-rapport. Jij schrijft regelmatig over Israël en over het conflict wat daar nog steeds gaande is. Wat is eigenlijk jouw belangstelling voor dit onderwerp? Is dat met name op 7 oktober ontstaan of is dat al langer?
Ik ben eigenlijk altijd al geïnteresseerd geweest in Israël, omdat ik als puber in de jaren 70 heel erg meemaakte dat het medianarratief over Israël, ja, voor mijn gevoel 180 graden draaide.
Mm-hmm.
Eerst was Israël het kleine heldenlandje.
De kleine David tegen de grote vijand.
Ja, tegen de grote vijand. En je had voortdurend natuurlijk al die Palestijnse aanslagen, vliegtuigkapingen, het bloedbad op de Olympische Spelen in München. Grote gijzelingen overal. Nou ja, het was heel duidelijk. De Palestijnen waren terroristen.
Ja.
En de Israëli's waren een klein dapper landje die zich steeds moesten verdedigen tegen al die Arabische buurlanden die alles maar aanvielen.
Dat beeld is veranderd, zeg je.
Ja, en toen ineens draaide dat helemaal om. En in 10 jaar tijd was het Israël is een schurkenstaat, een neocoloniaal project.
Mm.
En de Palestijnen zijn de inheemse bevolking en dat zijn de slachtoffers.
Ja.
En dat ging zo snel dat ik als puber dacht, dit kan toch niet kloppen? En toen ben ik er heel veel over gaan lezen.
Ja.
En ik ben met argusogen het nieuws gaan volgen. Dat ben ik ook al die jaren blijven doen.
Mm.
En dan zie je hoeveel daarover gelogen wordt.
Ja.
Dus in die zin heeft het me altijd geïnteresseerd. Maar toch, toen ik eenmaal artikelen ging schrijven, was het niet mijn hoofdonderwerp, helemaal niet.
Maar dat werd het op 7 oktober?
Dat werd het op 7 oktober.
Wat is er in die afgelopen 15 maanden, hè, voor 7 oktober, net erna, wat is er veranderd in de berichtgeving over Israël?
Ja, het was eigenlijk direct, vond ik het al heel schokkend, hoe ontzettend weinig begrip er was voor Israël. Ik bedoel, Israël was de doden nog aan het tellen en het was Op 7 oktober. Hè? En het hele land was
in shock.
In shock.
Mm-hmm.
En het was duidelijk dat de aanslag groter was dan alles wat wij in Europa de laatste 20 jaar hebben meegemaakt. Zover ik me kan herinneren. Ik heb nog nooit zo'n grote aanslag gezien.
Maar toch, die meningen
toch
in de media draaiden.
Kwamen die opiniemakers, die experts op tv. Erwin van Veen is een hele erge van Klingendaal. Maar ook Berber van der Woude en al die figuren. Die kwamen meteen met, ja, context. Het is een opstand tegen de onderdrukking. Terwijl Gaza was niet bezet.
Nee.
En het is overduidelijk dat Hamas al vanaf 1988 in het handvest heeft staan: wij willen Israël vernietigen, we willen alle Joden dood. Dus dat dan zo verslag werd gedaan, vond ik meteen al schokkend.
Ja, jij noemt het ook een systematisch probleem bij de Nederlandse media, dat er eenzijdig over Israël wordt bericht. Welke fouten worden door hen gemaakt? Als je dat moet
samenvatten. Ze willen een narratief brengen. Mm. Dat is eigenlijk volgens mij de hoofdmoot.
Is het een bewuste keuze volgens jou?
Van heel veel van deze mensen wel.
Mm.
En je krijgt ook kuddegedrag. Van dat je een soort juiste mening hebt waar je achter hoort te staan. En de juiste mening voor heel veel mensen in medialand is toch van, ja, maar Israël is toch wel eigenlijk een soort vreemde entiteit in dat gebied. Mm-hmm. En je kan de Palestijnen niet kwalijk nemen dat ze zich verzetten. Overigens, als je die vergelijking zou trekken, dan zou je bijvoorbeeld direct na de Tweede Wereldoorlog, er waren zoveel vluchtelingen over de hele wereld. Je had India en Pakistan bijvoorbeeld. Hè? Er is toen een enorme vluchtelingenstroom, miljoenen, van India naar Pakistan op gang gekomen. En net zo'n vluchtelingenstroom van Pakistan naar India. Al die mensen zijn geïntegreerd in de landen waar ze heen gingen. Er is niet een organisatie opgericht om ze tot voorgoed vluchteling te maken, gesponsord door het Westen.
Maar dat was bij de Palestijnen
wel. En dat is bij de Palestijnen wel gebeurd. Die zijn bewust in de vluchtelingentoestand gehouden, al die jaren. Mm.
Maar je zegt die berichtgeving daarover, juist specifiek over dit conflict, dat is veranderd in de jaren. Nu heb jij, zoals je vertelde, al sinds 7 oktober met name je geïnteresseerd in de berichtgeving. En je hebt ook naar aanleiding van jouw onderzoeken klachten ingediend. Onder andere bij de ombudsman van de NPO. Ook bij nieuwsredacties van Nieuwsuur, NOS en ik geloof nog een paar nieuwsredacties.
Barlaat.
Ja. Wat wordt daarmee gedaan? Met die klachten?
Niet zoveel. Mm. Kijk, ik heb natuurlijk heel lang vooral verslag gedaan en ook wel fake news recht gezet.
Ja.
Maar op een gegeven moment, toen naderde de 7 oktober 2024 naderde en ik werd zo radeloos eigenlijk dat ik dacht, je kunt eindeloos fake news recht zetten, maar die media, het is een soort bastion. Mm. En ze luisteren niet naar kritiek en feiten interesseren ze niet. Hun eigen journalistieke codes interesseren ze niet eens. Want daar refereer ik altijd aan, aan die codes van ze. Die zijn prachtig. Als ze zich daar aan zouden houden, dan had ik geen werk meer.
Noem eens wat waar ze zich volgens jou niet aan houden.
Nou, bijvoorbeeld dat ze, bijvoorbeeld met name NOS Nieuwsuur, die hebben in hun codes staan dat ze neutraal en objectief zijn. Mm. En dat ze evenwichtig verslag doen. En dat doen ze gewoon echt niet. Mm. En sowieso, al die media hebben in hun codes dat ze nauwkeurig en zorgvuldig verslag doen en feiten checken. Nou ja, alleen al dat kolonnenrapport.
Ja.
Dat is dan een feit waar
dat is één van de voorbeelden.
En dat is zo aantoonbaar onjuist. En dat blijft maar verkondigd worden.
Ja. Nu zegt de NOS zelf dat het in berichtgeving over Israël zo objectief mogelijk is. Ze hebben daar ook een paar maanden geleden een heel artikel over gepubliceerd van hoe ze dat dan doen. En ze zeggen daarbij in dat artikel ook van we krijgen stapels kritiek vanuit de pro-Israël kant. We krijgen ook stapels kritiek vanuit de pro-Palestijnse kant dat we veel te pro-Israël berichten. Dus dan proberen ze een beetje evenwicht te houden.
Ja, maar dat is evenwicht tussen meningen. Mm. En een journalist moet niet evenwicht zoeken tussen meningen. Een journalist moet naar de feiten kijken. Mm. En als die feiten bij het grootste deel van de bevolking niet welgevallig zijn, dan heeft dat grootste deel van de bevolking pech, want dat zijn feiten.
Ja.
En dat is waar een journalist zich aan zou moeten houden.
Ja. En tegelijkertijd geven ze ook aan van, kijk, berichtgeving in Gaza is super moeilijk, want geen journalist kan Gaza in of uitkomen. Dus ze hebben niks anders dan de informatie die ze van hun contactpersonen daar krijgen. Dus dat maakt het ook wel heel moeilijk.
Is ook wel zo, maar het punt is dat ze dan weer bijvoorbeeld zeggen van dat het de schuld van Israël is dat ze daar bijna geen nieuws uit kunnen krijgen.
Ja.
Dat ze dan niet noemen dat Hamas, iedereen die het lef heeft om voor een camera iets negatiefs over Hamas te zeggen, die wordt gewoon afgemaakt of gemarteld of weet ik wat. En ze gebruiken Al Jazeera als bron.
Mm-hmm.
Al Jazeera. Het is echt, er zijn heel veel Arabische landen waarin Al Jazeera niet welkom is. Mm. Omdat het gewoon een lange arm van Qatar is met een hele Hamas-afdeling. Mm-hmm. Al Jazeera heeft
zelfs
Hamas geholpen.
Zelfs de Palestijnse autoriteiten, je wil Al Jazeera niet op de Westbank hebben.
Ja, ja. En Al Jazeera heeft Hamas zelfs geholpen om die showbijeenkomsten te regisseren van die uitwisseling van die gijzelaars.
Ja, ja.
Het is gewoon niet een betrouwbare nieuwsbron. En de NOS gebruikt die continu.
Ja.
Alsof ze betrouwbaar zijn.
Ja. Je zegt, je bent zelf actief op Twitter en je haalt ook heel veel van jouw informatie ook van bronnen op Twitter waarvan jij denkt van, die brengen de feiten. Nu zijn er ook een heleboel mensen die naar onze uitzendingen kijken en misschien ook jou volgen op Twitter. Maar heb je nog tips voor ons van hoe kunnen we zorgen dat we niet zomaar feiten aannemen? Hoe kunnen wij als niet-journalisten ook goed onderzoek doen naar wat er eigenlijk aan de hand is?
Nou, in elk geval denk ik heel goed onthouden wat er in het verleden al gebeurd is. Mm. Want heel vaak komt achteraf uit dat er gelogen is.
Mm.
En heel vaak komt achteraf uit wat er werkelijk waar is. En het is wel zo dat dat vaak op een of andere achterpagina ergens gebeurt in de krant of in een of ander herstelrubriekje wat niemand leest. Maar als je het werkelijk volgt en je hebt een geheugen, dan weet je op een gegeven moment van ja, maar wacht. Toen is dat rechtgezet en nu zeggen ze dit. Maar als dat toen, bijvoorbeeld in 2005 of iets dergelijks, is er in Jenin een actie van het Israëlische leger geweest. En er is toen heel veel media ophef geweest dat het Israëlische leger een totale slachting had aangericht. Er waren honderden mensen vermoord, weet ik wat allemaal. Daar is een officieel onderzoek naar gekomen van volgens mij Human Rights Watch. En uiteindelijk bleek dus dat het gewoon niet klopte. En dat Israël gewoon zelf net zoveel mensen kwijt was geraakt als dat de terroristen dood waren. Als je dat weet en je leest dan nu wilde beschuldigingen tegen Israël over weer een of andere slachtpartij.
In Jenin weer, ja.
Ja, maar dan houd je je kruid droog, want dan denk je, wacht eens even, destijds is er zo verschrikkelijk over gelogen. Misschien wordt er nu wel weer verschrikkelijk over gelogen. Maar dat is gezonde argwaan.
Ja, dat is tegelijkertijd ook een hele spannende. We gaan een beetje richting einde uitzending. Maar, maar niet iedereen is historicus. En niet iedereen heeft die feiten zo op een rij. Of is zo scherp om die verbanden te kunnen leggen. Heb je gewoon een eenvoudige tip voor de mensen thuis?
Ja, ik zou toch zeggen van ga op Twitter. Want dat wordt niet gecensureerd.
Ja.
En als je op Twitter betrouwbare accounts volgt. Ja, ik zou haast zeggen mij, maar ook bijvoorbeeld Wierduk doet heel veel goede dingen op Twitter. En je hebt bepaalde Amerikaanse accounts, A.G. Hamilton. Ja, ik kan ze allemaal wel gaan noemen, dat onthouden mensen
toch
niet.
Maar dan kom je niet in een bepaalde Twitterbubbel die je voor jezelf creëert?
Je komt in een bepaalde Twitterbubbel, maar je komt dan wel in een Twitterbubbel waar feiten tellen. En ik wil helemaal niet zeggen, en dat is dus ook iets, hè, mensen zeggen van jij hebt geen mededogen met de Palestijnen of je verklaart Israël heilig. Ik meld regelmatig dat Israël ook dingen doet die wat mij betreft niet door de beugel kunnen. En ik meld ook regelmatig dat ik vind dat de Palestijnse bevolking, ik zeg wel eens, ze zijn het meest beklagenswaardige volk ter wereld, omdat zij in deze positie gebracht zijn en van kleins af aan geïndoctrineerd wordt, mede door UNRWA, om Israël te haten, wat gewoon suïcidaal is.
Ja.
En kijk, dan denk ik, in wezen ben ik genuanceerder dan die Palestini-activisten en ik ben niet blind pro-Israël, maar ik ben wel blind pro-feiten, zou ik maar zeggen.
Ja. Dus baseer
je op de feiten. En geloof niet wat er zomaar verteld wordt. Als er weer een of ander idioot dodental komt, kijk dan eens even wie er achter dat rapport zitten. En onze instituties, ik bedoel de Lancet had ook weer een rapportage erover, die gewoon niet waar was. Maar dan kijk je wie er achter zitten en dan zie je dat het weer dezelfde mensen zijn die allerlei beweringen over Israël doen die gewoon niet waar kunnen zijn.
Ja, Maaike van Charanten, dank voor jouw toelichting. En ik zou zeggen, jouw boodschap is volgens mij let op de feiten.
Ja, let op de feiten.
U thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven, zoals u hoort, via Twitter, maar ook via onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u elke dag nieuwe artikelen over de actualiteit in Israël. Kunt u ook onze uitzendingen terugvinden, die we ook uitzenden via podcast. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.